Goedemorgen, broers en zussen. Kunnen we opnieuw naar de meest bekende psalm gaan van Gods woord, psalm 23. We zitten ondertussen al aan deel 3. En zoals vorige keer wil ik met deze morgen ook weer enkel richten tot de eerste twee versen. En daarom zal ik ook enkel in die twee versen lezen. Neemt die op, Tim? Ja. Vers 1, psalm van David. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks. Hij doet me neerleggen in grazige weiden, hij leidt me naar stilstaande wateren. Dus de vraag die we vorige keer gesteld hadden in deel 1 en deel 2 was, wat betekent het nu voor David en ook voor ons, als hij zegt, de Heer is mijn herder? In welk opzicht is de Heer zijn en ook onze herder? We hebben daarbij stilgestaan. Dus, in welk opzicht doet God David neerleggen in grazige weiden en ook ons? Hè? En als David zegt, mij ontbreekt niks, ja, moeten we dat dan letterlijk nemen of niet? Ja, want we weten dat David, en dat vorige keer gezien, wel degelijk gebrek leed. Er ontbrak hem wel degelijk dingen, zoals bijvoorbeeld een woonplaats. Hij was jaren op de vlucht. Wat bedoelt David daarmee? Mij ontbreekt niks. Luister naar wat Paulus zegt. In 1 Korintiërs 4:11 zegt Paulus het volgende. Tot op dit moment lijden wij en honger en dorst en hebben we geen vaste woonplaats. En ik neem aan, en jullie ook, dat Paulus ook God had als zijn herder, maar toch leidt hij honger. Zie je? Dus, er scheelt daar iets met dat woord. Mij ontbreekt niks. Wat betekent dat? Wel, de Heer is mijn herder wil dus niet zeggen dat hij ons voortdurend in grazige weiden gaat plaatsen. Voortdurend in een aangename omgeving waar overvloed is. Dat wil dat niet zeggen. Maar toch zegt David dat. Goed, we zullen er nog vandaag wat verder over nadenken. En ik dacht dat ik dat ook toch aangetoond heb vorige keer, of de vorige twee delen, met het voorbeeld van de Exodus. Hè? Weet je nog wat Asaf zei over de Exodus? Hij gaat terug in de geschiedenis en hij zegt deze woorden, je moet er niet naartoe gaan, in Psalm 78, 52. Hij, God dus, liet zijn volk als schapen wegtrekken en hij leidde hen als een kudde door de woestijn. Dus God functioneert in de woestijn als een herder voor de schapen, zijn volk. En we weten toen dat God als herder zijn kudde honger liet lijden. Zijn kudde dorst liet lijden. We hebben dat gezien. God bracht zijn volk met opzet, doelbewust, in allerlei schijnloze, schijnbare uitzichtloze situaties. Weet je nog? Herinner je dat nog? Maar telkens zien we dat God uiteraard hen wel honger doet lijden en dorst doet lijden, maar hij is ook het antwoord op de schijnbaar uitzichtloze situatie. Hij komt met water uit de rots, hebben we gezien, en hij komt met manna uit de hemel om zijn volk te voeden. Dus al deze beproevingen, hebben we gezien, waren leermomenten voor het volk, zodanig dat ze tot een diep besef zouden komen van hun volkomen reddeloosheid zonder God en hun absolute afhankelijkheid van God. Dat is heel belangrijk dat het volk dat zo vlug mogelijk zou beseffen. Daarbovenop zouden de vele tegenslagen en de beproevingen hun vertrouwen op God moeten versterken, doordat ze al deze dingen zien. En het moest toch wel een beetje vlug gebeuren ook, want ze hadden precies hoeveel tijd, weet er dat iemand nog? Hoeveel tijd hadden ze om de les te leren om te vertrouwen op God?
Was daar man?
Inderdaad, 11 maanden. Hè? Ze hadden een klein jaartje de tijd. Waarom? Wel, God had hen een opdracht gegeven. Weten we nog de opdracht? Dat hij droeg zijn volk op om die 7 machtige en sterke volkeren te uitroeien. Niet in gestanden ze veel sterker waren dan Gods volk. Mozes zegt heel duidelijk dat Gods volk het kleinste van alle volken is. Maar toch heeft God de opdracht aan dat kleinste volk om al die machtige grote volken uit te roeien. Onder andere de Enakieten. Waarom doet God dat? Ja? Omdat ze uiteindelijk zullen beseffen dat ze het niet kunnen en dat ze zich zullen werpen op God en vertrouwen op hem. Ja? Dus er moest een... Het was eindelijk mission impossible, zeg maar. Ze konden dat niet. En ze moesten dat beseffen. En daarom moesten ze naar God gaan daarmee natuurlijk. Dus er moest onder het volk, en God die dat met opzet, een sterkere vertrouwensband aanwezig zijn. Die vertrouwensband moest groeien tussen het volk en God, zodanig dat, desondanks hun angsten voor die veel grotere volken, het volk toch zou uittrekken en vertrouwen op God en de strijd aangaan. En Mozes zegt daar iets heel doelgericht ook. Op een zeker moment in Deuteronomium is echt dit. Wie is de man die bevreesd is en week van hart? Laat hij weggaan en naar zijn huis terugkeren, opdat het hart van zijn broeders niet smelt zoals zijn hart. Zie je dat? En waarom zegt Mozes dat? Wel, elke broer die het niet in zich kan opbrengen om te vertrouwen op de Heer, om zijn angsten opzij te zetten en om te vertrouwen op de Heer, die broer moet naar huis gaan. Ja, want hij zal zijn andere broers besmetten met zijn eigen angst. Zie je dat? Dus er werd verwacht van het volk dat ze vertrouwen op God en dat ze niet op hun omstandigheden mochten kijken. Niet op de uitdaging mochten kijken die voor hen lag. Wat er op hen afkwam, of af zou komen, of wie, of wat. God had beloofd dat hij voor hen ging strijden en met hen ging zijn. Vrees niet, want ik ben met u, zegt God. Ik zal met u meegaan. Het is nu aan het volk om dat simpelweg te geloven en daarop te vertrouwen. Dat was het allemaal vorige keer gezien hebben. Ik moest dat nog even opfrissen, dat we weer mee zijn. Deze morgen gaan we nog wat verder nadenken over Gods herderschap, over zijn volk in de woestijn. Laten we daarom naar Deuteronomium 8 gaan. Deuteronomium 8. In Deuteronomium 8 zien we dat Mozes spreekt tot het volk. Hij leert het volk, zeg maar. Nu, we weten ondertussen dat God niet enkel de vertrouwensband met zijn volk wil versterken. Hij wil natuurlijk tijdens het verblijf in de woestijn zijn volk gaan onderrichten. Hij wil ze leren. Net zoals de Heer Jezus zijn 12 discipelen meenam en hen onderricht gaf, hen leerde, wil God hetzelfde doen in de woestijn. En ik wil stilstaan deze morgen bij twee belangrijke levenslessen die God zijn volk wil leren. God wil namelijk zijn volk iets laten weten, zegt Mozes. Lezen in vers 2 van Deuteronomium 8 het volgende. Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heer uw God deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft, zegt Mozes. Waarom? Opdat gij u zou verootmoedigen door u op de proef te stellen om te weten wat er in uw hart is. Of u zijn geboden in acht zal nemen of niet. Dat is mijn eerste puntje. Ik heb twee puntjes. Hierover gaan we nadenken. God stelde hen op de proef om te weten wat er in hun hart is. Laten we daar eens over nadenken. De vele woestijnbeproevingen moesten niet enkel de vertrouwensband tussen God en het volk vernauwen. Ze waren ook een middel die God gebruikte om te weten wat er in uw hart is. Nu, het is hier uiteraard niet God die moet te weten komen wat er in het hart is van het volk. Ja, God weet wat er gaat gebeuren. Okay? God wist al, nog voordat het volk vertrok uit Egypte, hoe ze zouden reageren in elke specifieke uitzichtloze situatie. God wist dat al. God zegt trouwens tegen Mozes, ik weet niet of dat weet, dat God zegt tegen Mozes, dat eens ze in het beloofde land zullen zijn, dat het volk God terug zal toekeren. Dus God weet wat er gaat gebeuren in de toekomst. Dus het is hier niet God die moet weten wat er in uw hart is. Nee, het is natuurlijk het volk die moet weten wat er in hun hart is. God stelde hen op de proef, lezen we in vers 2, zodanig dat het volk zelf zou weten wat er in hun hart is. En dat was natuurlijk heel noodzakelijk en van essentieel belang voor hun verdere vorming in de woestijn, voor dat volk. Ja? Want, zo zullen we zien, het volk had geen flauw idee. Het had geen flauw benul van waar ze stonden in hun geloof. Ze wisten dat niet. Ze dachten dat ze het wisten. Ik zal dat direct tonen. God moet hen dat tonen. Want voor het volk was er natuurlijk geen vuiltje aan de lucht bij hun vertrek. Weet je nog? We lezen helemaal aan het begin van het vertrek. Nadat God het Egyptische leger verdronk. Ja? Dan lezen we dat het volk van blijdschap een lied zingt voor de Heer. Je moet er nu naartoe gaan. Exodus 15:1. Dan lezen we dat het volk zingt. En zeggen ze: ik zal zingen voor de Heer, want hij is hoog verheven. De Heer is mijn kracht en mijn lied. Hij is mijn God, hem verheerlijk ik. En natuurlijk, als je dat zo leest in stille tijd, dan denk je bij jezelf: ja, het gaat goed. Het zit goed met het volk. Hè? Ze staan er goed voor. Ze zingen. Ja. Maar zingen is één ding, natuurlijk. Zingen wanneer je zo pas een mirakel heeft gezien van de Heer, dat is één ding. Vertrouwen op God, hè, wanneer je staat te schudden en te benen van angst, dat is wel nog iets anders. Hè. Probeer maar een keer te zingen voor de Heer als je staat te schudden en te benen van angst. Als je op het punt staat om de Enakieten aan te vallen. Dat gaat wel moeilijker gaan. Hè. Dus zie waar ik naartoe wil, broers en zussen. Even later zegt het volk het volgende. Alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen en hem gehoorzamen. Ze zeggen dat. Maar zeggen dat je hem zal gehoorzamen, is één ding. Hem daadwerkelijk ook gaan gehoorzamen en dat uitleven, het doen wat hij gezegd heeft, dat is natuurlijk iets helemaal anders. Hè? En je weet, als je een beetje vertrouwd bent met die verslagen van Deuteronomium, dat wat het volk doet, dat dat niet strookt met wat ze zo stellig beweren en beleiden en zeggen. Ja? Je kent die verhaal wel een beetje. Hè? Dat zien we even verder. En God wil hen dat tonen. Wat ze doen, strookt niet met wat ze zeggen. En God is voorzichtig met dat volk en hij brengt dat naar boven. We zien bijvoorbeeld dat als Mozes de berg op gaat, nadat ze gezongen hadden, nadat ze toegekomen waren, dat ze zeggen: we zullen u gehoorzamen, heren. Zien we dat Mozes 4 of 5 weken afwezig, of dat hij 4 of 5 weken, na 4 of 5 weken nog altijd niet naar beneden gekomen is van de berg. En wat doet het volk? Ze maken een gewoon kalf. Ja? Dus de lange afwezigheid van Mozes en de stilte van God bracht naar de oppervlakte wat er in hun hart was. Ja? Het is dus onder druk dat we zien wat er in het hart is dat dan naar boven komt. Onder druk. Ja? En dat gaat natuurlijk ook voor ons, broers en zussen. Ik geloof dat toch. Onder druk zie je waar je staat in je geloof. Onder druk verschiet je soms van jezelf. En ik geloof dat God dat laat gebeuren met ons, met opzet. Kijk een keer naar Petrus. Kennen allemaal het verhaal van Petrus? Niet vergeten, Petrus vertoefde 3 jaar met de Heer Jezus. Dat is heel wat. Hè? Dat moet heel imponerend geweest zijn. Hij was zeer onder de indruk van de Heer. Hij at met hem, hij sliep naast hem 3 jaar aan een stuk. En uiteindelijk, hij leerde van hem, en uiteindelijk had Petrus de Heer Jezus waarlijk lief. Ja, als je 3 jaar met hem op weg gaat, dan krijg je hem lief. Dus Petrus was er voor zichzelf rotsvast van overtuigd, ja, dat hij bereid was zijn leven te geven voor Jezus. Hij geloofde dat, hij meende dat van harte. En hij zegt dat ook. In Lucas 22, 33 zegt hij tegen Jezus: Heer, ik ben zelf bereid om met u de gevangenis in te gaan en te sterven. En hij meende dat. Van harte. Maar, nogmaals, het is niet omdat je dat meent, dat je zegt dat je dat zal doen, dat je het ook zal doen. Vergeet het maar, broers en zussen. Het is niet, nogmaals, omdat je de Heer Jezus van harte lief hebt, dat je ook bereid zal zijn om voor hem te sterven. Vergeet het maar, broers en zussen. Ja? Dat is cliché. Ik geloof dat niet. Je mag dan misschien wel denken van jezelf, dat je zegt, ik ga sterven voor de Heer, maar je weet niet hoe dat jij zal reageren op bepaalde momenten in je leven. Ja? Kijk maar een keer naar de gelovigen van Afghanistan en Noord-Korea. Denk je dat ze allemaal bereid zijn om te sterven voor de Heer? Heel wat zijn bereid om te sterven voor hun geloof, inderdaad. Maar er zijn er ook die de Heer Jezus verloochenen, niet tegenstander ze hem maar lief hebben, En niettegenstaande ze ook Gods geest in hen hadden, toch verloren ze ook de Heer. En ze verschieten van zichzelf. Zie je dat? Met angst voor verdere vervolging. En daar moeten we rekening mee houden, broers en zussen. Wij zijn precies zoals zij. En Petrus, hé. Wij zijn ook precies zoals Petrus. En als je dat niet gelooft van jezelf, hé, dan moet je nog bepaalde dingen leren van jezelf. Want als je tot één keer komt, broers en zussen, ik spreek uit ervaring, ik ben al 16, 17 jaar christen, ik denk dat dat toch mag zeggen. Maar als je tot geloof komt, dan ontvang je Gods geest en dan ben je inderdaad een nieuwe schepping. Dan ben je een nieuwe mens. Dan ga je helemaal niet anders gaan denken. Maar wil dat dan zeggen dat je plotseling de belangen van je broers en zussen even ijverig zal behartigen zoals je eigen belangen? Bij mij was dat niet zo. Ja, was dat bij jullie zo? Maar ik zie hier ook hoofden knikken van nee. Oké? Natuurlijk ga je nog egoïstisch gedrag tonen, dat is dan normaal. Je hebt Gods geest ontvangen. Natuurlijk vertoon je nog egoïstisch gedrag. En natuurlijk ga je nog heel dikwijls voor jezelf kiezen. En niet voor je broer of je zus. Natuurlijk. Je staat nog maar aan het prille begin van je geloof. Van dat transformatieproces. Pas op, dat is iets moois, hè? Je bent een nieuwe schepping. Maar Paulus zegt dat je nu nog maar pas begint te veranderen. Paulus zegt in Filippenzen 1, 6, uit mijn hoofd gesproken, dat God een werk begonnen is in ons en hij zal dat werk ook voltooien. En dat heeft inderdaad te maken met de zaligheid. Hij redt je, hij zal je redden. Dat is, zo. Ja? Maar dat gaat ook over heiliging. Hij is een werk begonnen in ons, een transformatieproces, en hij zal dat ook verder zetten en voltooien. Dat is een groeiproces. Ja? Dus wat gebeurt er als de geest in ons komt wonen? Hij maakt ons minder egoïstisch. Hij maakt ons minder hoogmoedig. Hij maakt ons minder onverschillig. Herken je dat in je leven? Ik herken dat, broers en zussen. En dat duurt een hele tijd voordat je dat beseft. Dat duurt een hele tijd voordat je die verandering gaat opmerken. Ik weet nog heel goed, in het begin van mijn bekering, hè, dat ik dat verhaal las van Paulus en ik zei bij mezelf: Paulus toch, waarom doe je dat? Ik keek neer op Petrus, sorry. Ik zeg: Petrus, waarom doe je dat? Waarom heb je de Heer Jezus verloochend? Wel, zei ik. Ik keek neer op hem, maar ik wist niet wat er in mijn eigen hart was. Ik dacht dat ik de Heer Jezus zeker niet zou verloochenen. Maar wat wist ik? Ik was nog maar een zuigeling in Christus. Ik wist toen nog niet dat ik ook de Heer Jezus zou verloochenen. Dat is maar jaren later voor mij duidelijk en klaar geworden dat ook ik, zoals Petrus, de Heer Jezus zou verloochenen. Maar op dat moment wist ik niet wat er in mijn hart was. Ik ken mezelf, ik kon mezelf amper. Ik wist amper waar ik stond in mijn geloof. En dat is wat de Geest doet, broers en zussen. In de loop der jaren gaat gij ons veranderen. En dat is logisch dat je dan bepaalde dingen gaat zien van jezelf die in je hart aanwezig zijn. En hij toont die dingen, Gods geest, zodanig dat je weet waarin dat je moet veranderen. Dus God toont ons wat er in ons hart is. Daarin moeten we veranderen. En dat geldt voor alle van ons, broers en zussen. Of de mensen toch allen die Gods geest hebben. Want dat is het werk van de geest. Dat is heiliging. Ons veranderen en veranderen. En God weet natuurlijk precies hoe hij ons moet veranderen. Hij heeft alles onder controle. En alles wat er gebeurt in jouw leven, dat werkt allemaal mee in een bepaald proces. Je moet daar een keer bij stilstaan. Wat dat er allemaal gebeurt, zelfs nog voor je bekering. De dingen die gebeurd zijn voor je bekering, dat was God allemaal aan het dirigeren. En een enorme wijsheid. Ja? En wat hij nu doet, dirigeert hij ook allemaal om jou te doen toenemen in geloof. Dus God weet heel precies hoe hij die grote gedachten die je hebt over jezelf aan jouw verstand kenbaar moet maken. Hij weet dat heel goed. Hij doet er alles aan dat je het zou zien. God weet heel goed hoe hij jouw egoïsme, jouw zelfzucht, aan je verstand kenbaar moet maken. En hij doet dat. Dat is pijnlijk, maar hij doet dat. Onze onverschilligheid. Hij toont dat. Spreuken 17:3 zegt: Een smeltkroes is er voor het zilver en een oom voor het goud, maar de Heer beproeft de harten. God is heel goed, broers en zussen, in het naar de oppervlakte brengen wat er in ons hart aanwezig is. En ik weet het is inderdaad vernederend. Maar de geest, broers en zussen, jullie weten dat ook wel, doet dat niet enkel om ons te vernederen. Ja? Hij doet dat met uiteindelijk een doel. Om ons te veranderen. Hè? Hij heeft het goede daarin met ons voor. Zie je? We weten dat Petrus, ja, hij heeft de Heer Jezus verloochend, maar vele jaren later was Petrus wel bereid en moedig voor te sterven voor de Heer Jezus. Hè? Traditie zegt dat hij de Heer Jezus niet verloochende, dat hij stond op zijn geloof en dat hij omgekeerd gekruisigd geweest is. Ja? Maar dat was maar vele jaren later. Hè? Ja? Petrus wist gewoon niet wat er in zijn hart was. En wij hebben dat ook, broers en zussen. Je gaat met de jaren merken, als christen, dat als je ook actief meewerkt aan dat transformatieproces, als je daaraan overgeeft wat de Geest doet met jou, dat je zelf ook gaat zien veranderen. En dat is heel positief. Je ziet jezelf veranderen als mens, als broer, als echtgenoot, als vader. Je ziet als moeder, je ziet jezelf veranderen. Met de jaren, dus langzaam. En met de jaren ga je ook een sterker besef gaan krijgen van je tekortkomingen. Wat dat je 5 jaar geleden niet opmerkte, ga je nu plotseling wel gevoeliger aan zijn. Ja? En dat zorgt dat je dan weer van nature een nederige houding gaat aannemen. Omdat je weet dat je zoveel tekortkomingen hebt, ga je dan een nederige houding gaan aannemen. En dat is allemaal het werk van de geest. Zie je dat? Dus je gaat met de jaren veel gemakkelijker egoïsme, onverschilligheid en hoogmoed gaan opmerken in je eigen gedrag. God verootmoedigt ons uiteindelijk om ons wel te doen. Lees maar eens, vers 16. Het doel van al de beproevingen in de woestijn en de verootmoediging, lezen wij vers 16, die u in de woestijn het manna liet eten, dat uw vader niet gekend hadden, opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen, om u uiteindelijk wel te doen, broers en zussen. Om ons wel te doen, zie je dat? Dus het is niet om ons te vernederen, doel op zich, maar om ons wel te doen. Maar dan moet je ook eerlijk zijn met jezelf. En eerlijk zijn tegenover God. En bereid zijn om te veranderen. En inderdaad jezelf verootmoedigen voor God. En je tekortkomingen in oprechtheid erkennen. En dat is moeilijk. Het is al zo moeilijk om te zeggen tegen je vrouw oprecht. Sorry, dat is moeilijk. Ja? Maar in feite zal het veel gemakkelijker moeten zijn. Ja? Om te zeggen tegen God. Sorry, want niemand ziet het, niemand weet het, alleen God. Versta je? Dat was puntje 1. God brengt zijn volk in de woestijn, in alle soorten van omstandigheden, om te tonen wat er in hun hart is. Puntje 2. Een tweede reden waarom God ons verootmoedigt, het volk in de woestijn verootmoedigt, laten we vers 3 lezen. Hij verontmoedigde u, hij liet u honger lijden en hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook uw vader niet gekend hadden. En nu komt het, opdat u zou weten dat de mens niet van brood alleen leeft, maar van elk woord dat uit Gods mond komt. Dat is natuurlijk een heel bekend vers. Hè? We kennen dit maar al te goed. Hè? En we weten dat de Heer Jezus dat vers ook citeert, dat de Heer Jezus letterlijk Mozes citeert, terwijl hij in de woestijn op de proef gesteld wordt door de duivel. He? En ook wij citeren dat hier in onze gebeden, vlak voor de woordverkondiging. He? De mens zal niet leven van brood alleen, maar van elk woord dat uit Gods mond komt. Ja? En ik heb altijd gedacht dat dit vers spreekt over onze lichamelijke noden en onze geestelijke noden. Een mens van die leven van brood alleen verwijst dan naar alles wat we nodig hebben voor ons lichaam. Ik dacht dat. En dan, maar van elk woord dat uit Gods mond komt, dan hebben we Gods woord nodig voor onze geest. Ik heb dat altijd zo gedacht. Maar onlangs ben ik erachter gekomen dat dat in feite niet zo is. Enfin, ik geloof het toch voor mezelf. Die uitleg van vroeger, ben daar niet meer van overtuigd. Dat brood voor het lichaam en Gods woord voor de geest. Ik ben daar niet meer van overtuigd en ik geloof niet dat Mozes dat hier ook zo bedoelt. Als hij zegt dat de mens niet van brood alleen zal leven, maar van elk woord dat uit Gods mond komt. Ik geloof het iets anders. De oorspronkelijke betekenis van dit vers had bij heel wat vertalingen verloren. Het woordje woord, elk woord dat uit de mond van God komt, staat zelfs niet eens in de grondtekst. Ik wil jullie de verdere grammaticale details besparen, maar wat er in feite letterlijk staat in de grondtekst, in het Hebreeuws, is dit. Maar, dus de mens zal niet leven van brood alleen, maar van alles wat uit de mond van God komt. Dat is wat Mozes bedoelt hier. Wat Mozes bedoelt is, een mens zal leven van wat God bepaalt dat een mens zal leven. Dus hij verwijst hier niet naar Gods geschreven woord. Van Genesis tot Openbaring. Dat doet hij niet. Ik heb dat altijd zo gedacht. Maar dat is het niet. Je Bijbeltje, dat is het niet. Mozes verwijst met deze uitspraak helemaal naar het begin. Wat dat God gezegd heeft. In Genesis 1. Weet je dat nog? In de studies zijn we dan mee bezig. Ja? Heel begin heeft God bepaald van wat een mens zal leven. Weet er dat iemand nog? Van wat een mens zal leven? Wat zijn dagelijks voedsel zal zijn? Wel, God heeft bepaald dat de mens zal leven van gewassen en boomvruchten. Ja? Dat lezen we in Genesis 1, 29. Daaruit zal de mens al zijn voedingsstoffen, zijn essentiële voedingsstoffen halen, zodat hij zijn taken kan doen. Voor zijn arbeid, voor zijn dagelijkse taal. Maar het feit dat God zegt dat de mens van gewassen en boomvruchten zal leven, wil niet zeggen dat God gebonden is aan een of andere gewassen of boomvrucht om de mens in leven te houden. God is bij machte om op elk moment in de geschiedenis het soort van voedsel waar de mens leeft, om dat te veranderen. Hij kan dat zo veranderen. En die God zal zeggen, de mens zal enkel aan een leven van wortels. Dan zal een mens enkel aan een leven van wortels. Hij kan dat. En weet je dat hij dat gedaan heeft in de woestijn? Tijdens de woestijnreis? Het is nu net dat hij doet in de woestijnreis. God doet iets helemaal nieuws, iets helemaal unieks. Dat hij niet had gedaan sinds Genesis 1. Wat heet het volk? Manna. Manna was iets nieuws. Niemand had dat gezien, laat staan gegeten. Geen mens op aarde, tot die tijd. Manna was iets compleet nieuws. En na 40 jaar is dat verdwenen. Waarom? Waarom denk je dat God dat doet? Kijk maar een keer, lees maar een keer vers 3. Hij verontmoedigde u, hij liet u honger lijden en hij liet u het manna eten dat u niet kende en uw vaderen ook niet hebben gekend. Tja, iets nieuws doet God. De mens zal leven van manna. Alleen, zegt God hier blijkbaar. Dus God doet iets unieks voor zijn volk hier in de woestijn, om te tonen als een volk dat het niet het voedsel zelf is die het volk in leven houdt, in stand houdt, maar wat God gesproken heeft van wat een mens zal leven. Begrijp je het? Van wat God gesproken heeft. Het is dus niet het volk, maar, niet het manna die het volk in stand houdt, maar wat er uit Gods mond komt. Dus tijdens de woestijnreis gaat God dus die voedingsprotocollen die hij in het begin heeft vastgelegd, gaat hij nu tijdens de woestijnreis volledig overhoop halen. Dat is raar, hè? Wist je dat? Dat is raar, hè? En hij doet dat heel speciaal voor zijn volk. Dus wat Mozes bedoelt, broers en zussen, als hij zegt dat een mens niet van brood alleen zal leven, maar van alles wat uit Gods mond komt, dat bedoelt hij daarmee dat God zijn volk in stand zal houden zonder dat hij gebonden is aan een of andere externe voedingsbron. Zie je dat? Dat heeft niks te maken met Gods woord. Niks. En hij bewijst dat ook aan zijn volk. Hè? Want wat gebeurt er als Mozes op de berg gaat? Hoe lang zit hij op de berg? Mozes, 40 dagen. En? Wat krijgt hij van voedsel? Wat geeft God hem van je? Weet er dat iemand? Niks. Hij krijgt geen een. En wat geeft God hem van drinken? Wijn? Niks. Hij krijgt geen water. Dus, 40 dagen en 40 nachten zonder eten en zonder drinken. Raar, hè? Normaal gezien zou hij moeten omgekomen zijn na 3 dagen van uitdroging. Maar, waarom niet? Omdat de mens zal leven van wat God gesproken heeft, dat hij zal leven. Begrijp je, broers en zussen? God doet dat met Mozes, dat hij dat zal beseffen. En wat gebeurt er met Elia? Weet er dat iemand? Als hij onderweg is, hij vlucht voor zijn leven. En hij is depressief. Ja? En hij vlucht richting de Horeb. Maar net voordat hij aan de grens komt van de woestijn, valt hij in slaap van verdriet. En wat gebeurt er daar? Weet er dat iemand? Hij krijgt bezoek van een engel. En wat doet een engel? Hij maakt hem een ontbijt klaar. Dat is waar. Hij maakt hem een ontbijt klaar en even later een lunch, 2 maaltijden. En wat gebeurt er dan? Hij gaat naar de berg Horeb, doorheen de woestijn, en hij zwerft in de woestijn 40 dagen en 40 nachten. Zonder water, zonder voedsel. Het is precies of dat ontbijt en die lunch magische kracht hadden, maar zo is het niet. Het was niet die 2 maaltijden die Elia in stand hielden, maar het was God zelf. Zie je nu, broers en zussen, wat de Heer Jezus bedoelt als hij zegt in Matthäus 4:4 tegen de duivel, wat zegt hij? Een mens zal niet leven van brood alleen, maar van alles wat uit de mond van God komt. Wat denk je? Dat de Heer Jezus 40 dagen aan een stuk overleefde over het mediteren en het nadenken over de Bijbel, het Oude Testament? Nee. Moest Jezus dat gedaan hebben, dan zou hij omgekomen zijn van uitdroging. Nee. Wie was het die de Heer Jezus onderhield in de woestijn? God zelf. Waarom? Omdat hij niet gebonden is aan een externe voedingsbron. En hij toont dat hier heel duidelijk in de woestijn. En dat is wat het betekent. De mens van die leven van brood alleen. Maar van elk woord dat uit Gods mond komt. Het heeft niks te maken met Gods woord. He. Ik heb dat altijd zo gedacht hoor. 12 jaar aan een stuk. Enfin, nu ben ik van het ander overtuigd. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar voor mij is dat persoonlijk waar ik ben van overtuigd. Zie je? De Heer wil gewoon tonen aan zijn volk dat hij het is die de mens behoudt. En luister een keer wat Paulus zegt in 1 Timotheus 4:10. Dat God, dus de levende God is die een behouder is van alle mensen. In het bijzonder van de gelovigen. Dus God behoudt niet enkel onderhoud, nee, niet enkel de gelovigen, maar hij onderhoudt alle mensen. Zie je dat? Waarom? Omdat God gesproken heeft van de mens zal leven. Dus, het is nog niet gedaan, want God demonstreert dat niet enkel op vlak van voeding. Hij gaat dat nu ook demonstreren op vlak van kleding. Lees maar een keer vers 4. Deuteronomium 8 vers 4, daar zegt Mozes, de kleren die u droeg zijn niet versleten en uw voet raakte niet opgezwollen in deze 40 jaar. Vind je dat ook niet vreemd, dat het volk kleren droeg en in 40 jaar dat die niet versleten waren? Vind je dat niet vreemd? Ik bedoel, we kennen allemaal het verschil tussen een boxershort van O'Neill bijvoorbeeld, of een boxershort van de Vibra. Welke een zou er langer mee gaan, denk je? Hé?
Van de? Van de Vibra, zeg.
Ja, ja. Ja, hoor. Hé? Waarom gaat Din van O'Neill... Ja, dat is nu maar een dom voorbeeld, maar ik wil iets duidelijk maken. Waarom gaat Din van O'Neill veel langer mee dan een van de Vibra? Omdat het gewoon betere kledingstof is. Maar voor God, blijkbaar in de woestijn hier met zijn volk, is het merk nog het soort van stof dat ze gebruiken van geen belang. Dat is wat God bewijst daar in de woestijn. Waarom? Omdat hij de behouder is van zijn volk op alle vlakken. Hij deed dat niet zomaar om een keer te tonen dat hij dat kan. Hè. Hij deed dat om een les te leren. Vergeet niet, God was zijn volk onderricht aan het geven in de woestijn. Zoals de Heer Jezus ook onderricht heeft aan zijn discipelen. Zie je dat? Het is allemaal mooi hè, om dat zo te zien. Het is God die bepaalt dat een mens zal leven van alles wat uit de mond van God komt. Ook de niet-gelovigen. ook de niet-gelovigen. En zo moeten we deze uitspraak van Mozes begrijpen, broers en zussen. Het gaat hier dus niet over voedsel voor het lichaam en voedsel voor de geest. Nee, dat geloof ik niet meer. Ik wil afsluiten. Dus, kort herhalen. Bovenop het aansterken van de vertrouwensband tussen God en het volk, wil de Heer hen nog twee belangrijke levenslessen leren. Namelijk introspectie. Kijk jezelf, inspecteer jezelf. Zelfonderzoek en wees bereid, wees nederig daarin. Ja? En ten tweede, weet dat het God is die de behouder is van de mens. Terug naar Psalm 23. Ik wil die laatste twee versen nog eenmaal voor onze aandacht brengen. Want we hebben nu lang genoeg drie delen in feite in de woestijn gezien. En nog een keer heel kort herhalen wat het nu betekent dat de Heer mijn herder is. De Heer is mijn herder, zegt David. Dat spreekt David simpelweg over de voorzienigheid van God in ons leven. In het leven van David en ook in ons leven. Wat onze omstandigheden ook mogen zijn. God zal ons behouden. En als David dan zegt, hij doet me neerleggen in grazige weiden, dan spreekt hij over rust en vrede te midden van moeilijke omstandigheden. Ja? Dat is niet wat we denken dat het was, dat je neerlegt, rustig, omdat er groene grazige weiden zijn. Nee. De groene grazige weiden, hebben we gezien, zijn er maar 4 maanden in een jaar. Vorige keer hebben we dat gezien. 8 maanden van het jaar zijn er geen groene grazige weiden. Ja? Dus, hij doet me neerleggen en grazige weiden spreekt over rust en vrede te midden van onze omstandigheden. Wat er ook gebeurt. En let op het woord, God doet ons neerleggen en grazige weiden. En de stilstaande wateren, dat spreekt over de veiligheid. Ja? Als je een beetje karakter kent van schapen, Christophe heeft daar ook iets over gezegd vorige keer. Schapen zullen nooit een rivier naderen met stromend water. Ze zijn veel te bang. Ja? Dus zelfs als ze omkomen van de dorst of dreigen te sterven van de dorst, ze zullen niet naderen aan dat stromend water, omdat het te gevaarlijk is. Ze zijn te bang. Dus het water moet stilstaan. Dat spreekt over dus veiligheid. God brengt ons naar stilstaande water. Hij zal zorgen dat we voorzien in alles wat we nodig hebben. Dat is de context, broers en zussen, waarin we Psalm 23 moeten plaatsen. Ja. Volgende keer gaan we verder met vers 3. Heel bekend. Hij verkwikt mijn ziel. Nu, we denken dat het eerder opfrissen is of opfleuren of zoiets, maar het gaat veel dieper dan dat. Hij verkwikt mijn ziel. Gaat veel dieper dan enkel maar opbeuren of opfrissen. Maar dat is voor de volgende keer. Zo de Heer het wel. Tot dan.